Ik roet jullie al in Jezus' wonderbare naam. Ik wil beginnen met de schrift te openen bij Efeze 3. En eigenlijk zal het denk ik vanmorgen centraal staan in de prediking. Dan zei de Heer het anders leidt, dat gebeurt ook nog wel eens. Ik wil met u lezen Efeze 3 vanaf vers 14 tot 21. Efeze 3, 14 tot 21. Paulus die doet hier een gebed en dan zegt hij in vers 14: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. En die reden van Paulus is dat hij in hoofdstuk 2 onder andere heeft uitgelegd, maar ook in 3, dat hij de genade ontvangen heeft om het evangelie te verkondigen, vooral aan de heidenen. En dat aan hem de geheimenissen geopenbaard zijn van de gemeente, eigenlijk van het hele Nieuwe Testament. En dan zegt hij, omdat ik die bediening gekregen heb, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elke slacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke, de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu die bemacht is te doen, ver boven alles wat we bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten. Eigenlijk wil ik met u spreken vanmorgen over de kracht van God. Maar dan is het goed, denk ik, om te bedenken hoe Paulus hier nou eigenlijk terechtkomt in die gemeente van Efeze. En waarom dat hij zo schrijft aan die gemeente in Efeze. Het is altijd goed als je een brief ook wil ontleden en begrijpen waar het over gaat, wat het woord van God ons te zeggen heeft, dat we dat soms ook kunnen plaatsen in de context en weten hoe dat allemaal ontstaan is. En in Handelingen 19 en 20 wil ik een paar versen met u lezen, die ons een beetje begrip geven van de verhouding tussen Paulus en de gemeente in Efeze. En we weten dat Paulus in de ouderling ontmoet. En dan zegt hij in... Hij komt, laten we maar kijken, in 19 vers 1, hij komt in Efeze en dan treft hij daar enige discipelen aan. En dan zegt hij tegen deze discipelen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. We hebben daar pas ook over gesproken, dat de apostelen daarop letten. En hij zei tegen hen, waarom bent u dan gedoopt? En ze zeiden met de doop van Johannes. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die naam kwam, dat is Christus Jezus. En nadat ze dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus Christus. Dus Paulus die wist hoe dat het hier met hen begonnen is. En als we dan even kijken naar hoofdstuk 20... Dus de gebeurte, we kunnen dat vanmorgen allemaal niet behandelen, maar u zult dat ongetwijfeld weten en anders thuis nog eens nalezen, dat God buitengewone krachten deed, Handelingen 19 vers 11, door de handen van Paulus, en dat hij zelfs zweetdoeken, of doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, en de ziekte van hen week en de boze geest uit hen weggingen. Dus God deed buitengewone krachten. Er kunnen periodes zijn in het leven van de gemeente dat God buitengewone krachten doet. Als we het hebben over de kracht van God, dan mogen we daar op letten. En dan lezen we in hoofdstuk 20, Handelingen 20, vers 17, daar stuurt Paulus, dan is hij op weg naar Jeruzalem. En de Heilige Geest die betuigt hem van stad tot stad dat hem daar boeien en verdrukkingen te wachten staan. En dan wil hij eigenlijk afscheid nemen van de ouderlingen van de gemeente van Efeze. En dan laat hij ze halen. En dan komen ze bij hem. En wat zegt hij dan? Handelingen 20 vers 19. Hij zegt, jullie zijn getuigen van de eerste dag af, in vers 18, dat ik bij jullie aankwam, dat ik de Heere gediend heb. En dat is ook voor ons als oudsten natuurlijk een voorbeeld in alle nederigheid. Met alle nederigheid, dus niet in hoogmoed, niet met hardheid, maar in alle nederigheid. En dan zegt hij, veel tranen. Nou, als we dan even in herinnering nemen wat we net gelezen hebben, we gaan er nog even naar kijken uit Efeze 3, dat het gaat over de werking en de kracht van God. Eigenlijk kun je daar zien hoe Paulus met God praat, in Efeze 3. En hier kun je eigenlijk zien hoe Paulus met de mensen praat en met de mensen gepraat heeft. En er is een groot verschil in. En dan zegt hij, ik heb niets van wat nuttig was nagelaten u te verkondigen. Dus de hele raad van God heeft hij verkondigd aan deze broeders en zusters. En in vers 31 zegt hij zelfs, wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. Dus het is niet zo als wij praten over de kracht van God en de werking van God, dat het zou betekenen dat wij niets zouden moeten doen. Want dat zie je in vers 21. Ik heb getuigd tegen Joden en Grieken van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En Marcus 1 spreekt daar ook over. Dat is eigenlijk de boodschap die de Heer Jezus de apostelen meegegeven heeft. Die boodschap van het koninkrijk van God, die begint met de bekering tot God. Afkeren van je eigen leven, afkeren van dode werken, afkeren van de afgoden. En je keren tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Niet het geloof in jezelf en dat het met jou wel goed zal komen, maar het geloof in onze Heer Jezus Christus. En zo kunnen we zien hoe Paulus gewerkt heeft, dag en nacht. En buiten dat alles deed hij ook nog zorgen dat hij zelf de kost verdiende. Hij zegt in vers 34, u weet zelf dat deze handen dienst hebben gedaan om te voorzien in mijn behoeften en voor hen die bij mij waren. Dus hij was nacht en dag bezig. Voor de Joden, voor de Grieken, voor de mensen in Efeze. Maar hij verdiende ook nog zijn eigen boterham, dat niet alleen, maar ook nog voor de mensen die bij hem waren. Dus hij geeft hier een voorbeeld. En als je dat leest, hoe hij dan afscheid neemt, ze beginnen te huilen en ze kussen hem. En dan zijn ze bedroefd om het woord dat hij hier afscheid komt nemen van de broeders en zussen, omdat hij naar Jeruzalem gaat. En we weten uiteindelijk dat Paulus ook naar Rome is gebracht in gevangenschap, enzovoort, enzovoort. We gaan even terug naar Efeze 3. Goed om te onthouden dat het niet alleen een kwestie is van wat God doet, maar dat ook wij natuurlijk ons moeten bekeren en geloof hechten aan het woord van God. En Paulus zegt dan, die is niet klaar. Hij is begonnen met deze boodschappen, hij is er nacht en dag onderwezen. Hij heeft verteld van de bekeringen van het geloof in God. En nou heeft hij hier natuurlijk ook geopenbaard over de gemeente. Hij is begonnen in Efeze 3, want hij spreekt hier tot deze gelovigen. Hij spreekt tot deze gelovigen die ontmoet heeft in Handelingen. Die de handen heeft opgelegd, die daar gedoopt zijn en die vervuld zijn met de Heilige Geest. En dan zijn ze ook verzegeld, zegt hij in vers 13. En dan gaat hij verder met dat gebed. Het is zo, voor ons zo leerzaam. Vaak zie je ook in boeken, hij bad en zij bad. We lezen van Nehemia en van Daniel lezen we ook hoe zij baden. Zo lezen we ook van Paulus hoe hij bad. En het is goed om die gebeden naast die van ons te leggen, om daarvan te leren. Dat we mogen leren hoe de mannen Gods gebeden hebben. En dan zie je in Efeze 1, dan zie je ook in vers 19 dat hij het heeft hier over die alles overtreffende grootheid van zijn kracht die aan ons die geloven. Dus dat is de kracht van God die werkzaam is in de gelovigen. Er is niemand die tot God komt vanuit zichzelf, hij wordt getrokken door de Heer. Zoals de Heer Jezus dat ook zegt in Johannes 15, niet gij hebt mij, het gaat dan wel over de discipelen, maar ik denk dat geldt voor elke gelovige, niet hebt gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen. Omdat er van nature niemand is die God zoekt, zelfs niet één, zegt Paulus, zegt de schrift. Dus God die zoekt ons, een God die roept ons, een God die trekt ons. Maar hij brengt ons ook verder. Hij brengt ons tot die volmaaktheid. Hij brengt ons tot die volwassen zoonschap van God, dat doet de kracht van God. En hier is waar vele broeders en zusters een soort afhaken. Dan zeggen ze, dat is te hoog, dat is te ver gegrepen. Ja, het is te hoog voor mensen in het vlees, waar we straks over hadden. Een tijdje terug over gehad hebben, over dienen vanuit het vlees en vanuit de geest. Ja, dat is te hoog voor de mens. En daarom mogen wij zien op de kracht van God. En dan zegt Paulus hier, dat die kracht van God, die werking van de sterkte van zijn macht, dat is dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Paulus verkondigt de hele raad van God. Hij verkondigt de bekering, hij verkondigt het geloof, de doop in water, de doop in geest. En hij verkondigt hier ook de grote kracht van God die werkzaam is in de gelovigen. En welk is nou die kracht? Hij beschrijft dat. Dat is dezelfde kracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En zoals Jezus letterlijk uit de dood is opgewekt, zo zijn wij geestelijk uit onze geestelijke dood opgewekt. Als wij tot geloof gekomen zijn en met Christus begraven zijn in de waterdoop en opgestaan. En dan zet hij ons boven, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En dan zijn er soms van die mensen, dan is er iemand tot geloof gekomen, tot bekering, en dan zeggen ze, het moet eerst maar eens overwinteren. Ja, u kent dat wel misschien. Het moet eerst maar eens overwinteren. Kijken of het geen tijdelijk geloof is. Zouden wij niet beter voor die jonggelovigen kunnen bidden, net als Paulus deed? En zouden we van die jonggelovigen dan dus niet zoveel van die jonggelovigen verwachten, maar meer van God verwachten? Zouden we dan wat minder van onszelf verwachten, van de kracht van die mensen, in plaats van de kracht van God? Dat is wat Paulus doet. Hij onderwijst, hij vermaant, maar hij bidt ook. En als we dan kijken in Efeze 3, dan zegt hij, om deze reden buig ik mijn knieën. Hij bidt, hij onderwijst niet alleen, hij vermaalt niet alleen, hij predikt niet alleen, hij houdt niet alleen, hij werkt niet, maar hij bidt. En hij buigt zijn knieën. Je zou kunnen zeggen, in eerbied, in ootmoed, in ontzag, buigt hij zijn knieën. Voor wie? Voor de Vader. Hij buigt zijn knieën niet voor de mensen, ook niet voor de Joden die hem vaak vervolgd hebben. Ook niet voor Agrippa en Festus als je er later voor staat. Hij buigt zijn knieën alleen voor God. Hij buigt zijn knieën niet voor de mensen. Alleen voor God. Voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Heel goed om hierop te letten. Hij bidt ook niet tot de Heilige Geest. Hij bidt tot de Vader. Daar buigt hij zijn knieën voor. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Dan zegt hij, omdat hij de schepper is naar wie elke slacht in de hemelen en op de aarde genoemd. En wat bidt hij dan? Wat bidt hij dan voor die mensen? Hij bidt hier niet voor zichzelf, hij doet hier voorbeden. Wat bidt hij dan? En elke christen kan voorbeden doen. Dat is zo mooi. We zijn niet allemaal predikers of evangelisten, of we hebben niet alle gaven, talenten. Maar we mogen allemaal bidden. En wat bidt hij dan? Dan bidt hij opdat hij u geeft, dus dat is God zelf, dat is de Vader zelf. Dat is niet de mens, dat is niet uit u, dat is niet uit mij, dat is niet onze inspanning. Hij bidt opdat hij u geeft. Er is bij Paulus geen twijfel, er is bij Paulus geen ongeloof. Hij weet als hij bidt dat God hem verhoort. Want hij weet dat hij geroepen is om het evangelie te verkondigen. Hij weet dat hij geroepen is om de gemeente te dienen. Dat heeft God hem laten zien. En dan weet hij ook als hij dan bidt voor zijn bediening eigenlijk, voor de vrucht op zijn arbeid. Voor de zegening van het woord, dan weet je ook dat God dat zal doen. Dan is dat niet een misschien, dat is voor Paulus een zekerheid. Nou, als je nou zo mag bidden voor elkaar, als je nou zo mag bidden voor mensen, opdat hij u geeft. Dus als we zo mogen bidden, net als Paulus, dan gaat God werken in de gelovigen. Als we daar echt over nadenken, dan gaan we begrijpen dat er geen groter werk is als het gebed. Gebed beweegt als het ware de arm van God. Gebed gaat als het ware, met eerlijk gesproken, God aan het werk zetten in de gelovigen. Omdat hij u geeft naar de rijkdom, hij heeft het niet over armoede. Hij heeft het niet over de nauwe nood gered worden of heren dat ze maar een klein beetje vorderingen kunnen maken. Nee, opdat God zal geven zoals God is, vanuit zichzelf, vanuit zijn grootheid, vanuit zijn macht, vanuit zijn heerlijkheid, vanuit zijn genade, vanuit zijn liefde, vanuit zijn troon. opdat God zal geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. En wat biedt hij dan voor deze mensen? Wel dat ze met kracht gesterkt worden door zijn geest in de innerlijke mens. Dus die gelovigen, wij allemaal, alle gelovigen, zijn vanuit zichzelf natuurlijk zwak, want ze zijn met Christus gekruisigd. Ze hebben geen power meer. Zoals Paulus dat van zichzelf zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Omdat niet met mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dus wij zijn afhankelijk, als die rank en die wijnstok, we zijn afhankelijk van de kracht van God. En ik weet niet hoe u er allemaal mee omgaat, broeders en zussen, maar er komt ook heel veel mensen tegen die zelf aan het werk zijn. Zelf proberen heilig te worden. Zelf proberen geestelijk vooruit te komen. En het is goed dat we ons inspannen en willen groeien, maar wij hebben nodig met Gods kracht gesterkt te worden. Dat is diezelfde kracht waar Paulus over spreekt in Efeze 1. Die overweldigende grootheid van zijn kracht. Wij hebben de kracht van God nodig. Dat heeft u nodig als u huisvrouw bent. Als u moeder bent. Als u jong bent. Als u oud bent. Dan hebben we, als u ziek bent, dan hebben we nodig de kracht van God om gesterkt te worden. En hier zegt Paulus in de inwendige mens, maar denk ook aan Romeinen 8 vers 11, dat hij ook onze sterfelijke lichamen levend maakt. Wij hebben de kracht nodig voor onze geest, voor onze ziel en voor ons lichaam. De kracht van God. En dat biedt Paulus voor. Er is blijkbaar geen andere manier om deze kracht te krijgen, behalve natuurlijk dat wij moeten leven door de geest. Want als wij een baby hebben, die is zo prachtig, die is zo mooi, die is volkomen, maar dan zie je zo'n baby huilen en dan zie je al die spieren ook in de rug, zo, die worden gespannen. Die worden getraind. Die worden geoefend. En zo gaat het met u, met mij, met ons. Wij hebben oefeningen nodig. Ook voor de geest. Wij hebben oefeningen nodig voor onze psyche, we hebben oefeningen nodig voor ons lichaam, maar ook voor onze geest. Zo sterkt God ons met kracht. Het is niet altijd zo dat daar zo'n gietertje komt, een gietertje met kracht. Dat kan wel gebeuren, maar dat is niet altijd zo. Wij moeten geoefend worden, wij moeten gesterkt worden. En dan gaan we ook merken dat die kracht van God werkzaam is in ons. En waarom is dat nodig, zegt Paulus? Omdat Christus door het geloof in uw harten woont. Dat zijn de mensen die zijn tot bekering gekomen. Die zijn tot geloof gekomen. We hebben dat gezien in de handelingenbrief. Maar ze zijn nog niet klaar. Want Christus moet door het geloof in hun hart wonen. Nou, Christus kan door het geloof in ons hart wonen als er niet allerlei andere dingen wonen. Als er geen afgoden wonen. En daarom wijst Paulus ze ook terecht. We zien bijvoorbeeld in de handelingen dat, we hebben dat niet gelezen, maar we kennen dat misschien allemaal. Ze komen met hun prullen, hun occulte toestanden en ze worden verbrand. En ze belijden hun zonde. Er is reiniging, er is heiliging geweest. Maar ze zijn niet klaar. En daarom bidt Paulus daarvoor. En ik hoop dat we allemaal zo gaan bidden voor elkaar als we dat nog niet doen. Omdat Christus door het geloof in uw harten woont. Nou, wie is nou die kracht, broeders, zusters? Dat is toch Jezus zelf. Dat is toch het hele nieuwe verbond. Dat is toch dat hele geheim waar Paulus voortdurend over spreekt met ons. Mag ik het dus zo zeggen vanmorgen. Hou dan op om te tobben met uw eigen kracht. Hou dan op om te tobben met uw eigen mogelijkheden. Geloof in de kracht van God. Is het niet zo dat Johannes zegt, hij die in u is, is meer dan hij die in de wereld is. Sommigen zien die bozen als een hele grote reus die niet te verslaan is, maar hij is als peanuts in de ogen van God. Hij die in ons is oneindig veel groter dan elke macht en kracht en tegenstand, of wat het ook zijn mag. Maar wij moeten dat ook geloven natuurlijk, toch? Wij mogen ons daar bewust van zijn. En wij mogen en moeten daarop vertrouwen. En als we dat missen, dan gaan we ook nog, als we vorderingen maken, gaan we ook nog de eer naar onszelf toetrekken. Dat wij hier zitten is het werk van God. En dat de een verder is dan de ander is het werk van God. Want we leven allemaal uit de genade. Misschien heeft de ene wat meer gekregen dan de andere, maar het is nooit geen enkele verdienste van jullie, van mij of van wie dan ook, dat wij zijn zoals we zijn. Dat is het werk van God. En het wordt vaak vergeten om God ervan de eer te geven. Hij heeft ons toch getrokken vanuit de duisternis en overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Hebben wij toch niet gedaan? Hij heeft ons toch toen wederom geboren worden. Hebben wij toch niet gedaan? Waarom vertrouwen we dan de Heer ook niet voor de rest van ons leven? Als wij hem wel vertrouwen voordat hij ons gered heeft, waarom vertrouwen we dan ook niet van hem voor onze heiligmaking? Dat doet God. Daar is hij in gespecialiseerd. Dat is zijn kracht. Dat is een hemelse werking. En voortdurend is het denk ik in ons leven zo, in de gemeente, in je persoonlijk leven, in je gezin, waar alle moeilijkheden voor je neus geworpen. En elke keer hoor je we zus, en elke keer hoor je we zo, en de bezwaren en de moeilijkheden, en, nou die zijn er. Al die bergen zijn er. Maar ze moeten worden, tegen Zerubabel zegt de Heer geloof ik, tot de vlakte. Maar daarvoor is broeders en zusters geloof nodig. Niet geloof in onszelf, maar het geloof in het woord van God. En Paulus was zo'n gelovige. Die bad, niet Heere dat u dat misschien kan doen, maar Heere dat u dat zult doen. Met andere woorden, ik ben uw dienstknecht, ik ben uw ambassadeur, ik ben hier het grondpersoneel. Heer, ik dien, ik werk, ik verkondig, ik vermaan, ik bid. Maar het is uw kracht, Heere. En dat moet u doen. Anders komen we niet verder. Paulus begreep dat. Hij begreep best dat ze niet door zijn kracht tot geloof kwamen, maar dan door de kracht van God. Nou, dan gaat Paulus hier verder en dan zegt hij, opdat. Telkens komt dat terug, hè. Opdat. Opdat het zal geschieden. Opdat Christus door het geloof in uw hart woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dus door die kracht van God moet je ook in de liefde van God blijven. En gefundeerd. Dat is je basis. Christus is de rotsteen. En dan zegt hij vers 18, dat u de volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en de hoogte is. Denk niet, broeder en zuster, dat u alleen God kunt begrijpen. Daar zijn wij veel te klein voor. Als wij God alleen zouden kunnen begrijpen, dan zouden wij gelijk aan God zijn. We hebben alle heiligen nodig, zegt Paulus, om te beseffen wat de breedte en de lengte en diepte en de hoogte is. Ook van de liefde van God, maar ook van de waarheid van God. Daar hebben we elkaar voor nodig. Wij moeten elkaar vermanen, elkaar aansporen, elkaar helpen. Soms moet je sparren met elkaar om de waarheid van God te ontdekken. Natuurlijk altijd onder de leiding van de Heilige Geest. Maar wij hebben daar elkaar voor nodig. En als u denkt dat u het alleen wil weten, dan bent u misleid. Dan bent u verdwaasd. Dan bent u op het foute spoor. Wij hebben daar elkaar voor nodig. Je ziet ook de veelkleurigheid van God in de gemeente. We zien ook hoe we verschillend zijn. Mannen, vrouwen, jongeren, ouderen. Je ziet dat ook wereldwijd. Hoe verschil er is, de veelkleurigheid van God ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Ondanks dat je dezelfde Heer kent en dezelfde Heer dient, is God zo veelkleurig. Dat zie je ook in de hele schepping. Zo is God. En dan moeten we elkaar niet veroordelen, maar elkaar lief hebben. En natuurlijk, als iemand in zonde leeft, dan moeten we elkaar vermanen. Als iemand van de waarheid afwijkt, dan moeten we hem terechtbrengen. Natuurlijk, dat hoort erbij. Maar je hebt elkaar nodig om te volle kunnen begrijpen wat de breedte en de lengte en diepte en de hoogte is. Ik had vanmorgen even een appcontact met een broeder. Hij zei, broeder, als de Heer Jezus in het midden is, dan kan de gemeente functioneren. En als hij er niet is, dan is het niks. Want dan is het lichaam niet compleet. Wat heb je aan een lichaam wat onthoofd is? Laten we dat nooit vergeten. Het gaat om Christus. Het gaat om het hoofd. En als hij er niet is, dan kunnen we kerkje spelen. We kunnen ook zingen. We kunnen ook preken. We kunnen alles doen. Dat heeft geen nut. En dan heb je ook geen gezag over de macht en krachten in de hel. Het lichaam van Christus moet compleet zijn. En dat zegt Jezus ook. Als twee aanwezig zijn op mijn naam, dan ben ik in het midden. Hij zegt niet, als je alleen bent, dan ben ik in het midden. Dat kan natuurlijk niet. Als er twee bijeen zijn op mijn naam, dan ben ik in het midden. Dan is het lichaam compleet. En dan is er ook meer kracht voor de verhoring van de gebeden, maar is er ook meer autoriteit ten opzichte van de vijand. Laten we nauwkeurig het woord onderzoeken. Laten we daar nauwkeurig acht op geven. Dus ook om die liefde van Christus te kennen, dus die de kennis te boven gaat, zegt Paulus, de liefde is altijd meer. En dan, waar is hij nou mee bezig? Hij doorloopt eigenlijk al die stappen. En wat is zijn doel? Dat zie je in vers 19, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Dat is Gods plan, dat is Gods bedoeling. De gelijkvormigheid aan de Heer Jezus Christus, en dat kan alleen als wij vol zijn van Hem. Niet als we vol zijn van onszelf, niet als we geweldig gepresteerd hebben, veel Bijbel gelezen, wat op zich natuurlijk goed mag zijn. Nee, wij moeten vervuld worden tot heel de volheid van God. En dat kan alleen als God zelf dat geeft. Dat kunnen we niet bereiken. Dat is geen werk. Dat is ontvangen. Dat is geloven. En dat is danken. En dan worden we vervuld tot heel de volheid van God, zoals Paulus dat ook verderop zegt natuurlijk in Efeze 5 vers 18, dat wij voortdurend vervuld moeten zijn met de Heilige Geest. En dan wordt ons vat gevuld met de Heilige Geest. En dan wordt ons vat gevuld met de volheid van God, met het leven van God. Met zijn liefde. Met zijn kracht. Let op, en niet onze kracht, maar blijft zijn kracht. Niet onze liefde, het blijft zijn liefde. Maar dan stort die in ons hart uit. Zoals Romeinen 5 vers 5 dat zegt, door de Heilige Geest. En dan zullen we net als Paulus, wat hij daar laat zien, hoe hij de gemeente gediend heeft, en alle nederigheid, en alle ootmoed, hoe hij zichzelf ervoor gegeven heeft, voor de gemeente van Christus, om de gemeente te dienen. En dan zeggen sommigen dat er geen opwekking is, dat is opwekking. Ieder die gelooft in de Christus, en die met hem gedoopt is, dat zegt Colossenzen 2 toch ook. Als je met hem gedoopt in het water, met hem opgewekt, dan ben je opgewekt. Dan heb je een nieuw leven ontvangen. Maar net als bij die baby, dat leven moet groeien. Dat moet ontwikkelen. En sommigen denken dat het allemaal vanzelf gaat. Maar lieve broeders, zussen, wij zullen door vele bedrukkingen het koninkrijk van God moeten binnengaan, zegt Paulus. En hij zegt, alle die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Blijkbaar is dat nodig of nuttig. Ook als we het niet begrijpen, dat is nodig, nuttig, want het woord zegt het zo. En het is zo mooi dat Paulus, als het ware, bij alles wat hij meegemaakt heeft, eigenlijk niet van die mensen verwacht. Ook niet van zichzelf. Want wie ik ben, zegt hij, ben ik door de genade van God. Maar hij verwacht het wel van God. En dat mag voor ons een aansporing zijn. Dat wij het van God verwachten. Ook als het gaat bijvoorbeeld over jonggelovigen, dat een angst voor de wereld, de angst, de wereld zal hem wegtrekken, de wereld zus, de wereld zo. Christus heeft de wereld overwonnen. Hij heeft alles overwonnen. Maar wij moeten daarvoor bidden. Voor de jonggelovigen en voor de oudere gelovigen, voor hen die terugzakken of dwalen af te wijken of wat dan ook. We moeten ze vermanen, maar ook voor hen bidden. Want wat zegt Paulus hier? Hem nu, die bemacht is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. En sommigen van ons die kunnen partij bidden hoor. Ik ook, want ik bid voor heel de wereld. Ik bid voor alle heiligen. Daar bid je voor. Toch kan God meer doen dan wij bidden of denken. En hoe doet hij dat dan? Nou, laten we nou eens kijken, broeders, zusters. Vers 20, wat staat hier nou? Hij is bemachtigd te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Niet in de hemel, maar overeenkomstig, in overeenstemming, blijkens de kracht die in ons werkzaam is. Als u gelooft in God, dan is deze kracht, waar Paulus hierover spreekt, werkzaam in u. Dat is de kracht van God. Dat is de kracht van boven. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat is de kracht van Christus. Dat is de kracht van God zelf. In ons zwakke mensen. En we staan maar op twee voeten, er hoeft niks te gebeuren, we liggen plat. Het vat waarin de inhoud is. En dat is wat God doet. En Paulus bidt daarvoor. Dat die kracht van Christus als het ware openbaar wordt in ons sterfelijke mensen, in ons sterfelijke lichaam. Als wij getuigen dat we dat doen door de kracht van God. Als wij prediken dat we dat doen door de kracht van God. Als wij ons huishouden doen, of moeder zijn, of vader doen, of opvoeden. Dat we dat doen door de kracht van God. En Paulus wil ons daar ook, de Heere wil ons daarvan bewust maken. De Heilige Geest wil ons daarvan bewust maken. Dat Hij die in u is, is meer dan die in de wereld is. Waarom moet je nou bang zijn voor de boze? Waarom moet je bang zijn voor de duisternis? Steek het licht aan en de duisternis zal verdrijven. Waarom moet je nou, voor wie moet je nou bang zijn als de kracht van God in je is, als de kracht van God bij je is? Waarom bang om, pas was er een hele lieve jonge zuster en die zegt, ja soms ben ik angstig, zal ik het wel volhouden? Ja, je hoeft niet vol bij, hij houdt het vol. Hij houdt ons vast en dat mogen we geloven. Nou is dat niet, broeder, zuster, daar blijf je over verwonderen. Dat je hier mag leven in deze tijd. In het nieuwe verbond. Dat oude verbond, dat moest ik volbrengen. Ik moest mijn best doen. Vanuit het vlees. En de schrift staat er vol van. Met mislukking als het ware. En nu leven we hier en nu. Onder het nieuwe verbond. Maar er is één vijand die altijd probeert om het evangelie te verduisteren. Jeremia zegt, het goud is verdonkerd. Nou zo wordt de gemeente van Christus als het ware verdonkerd. In deze tijd. En dan zijn er mensen die moeten het licht van Christus laten schijnen. Niet door eigen kracht, maar door de kracht van Hem. En hoe kom je aan die kracht? Je ziet het, Paulus die bidt er gewoon voor. Dat die kracht van Christus openbaar komt. En dat die kracht van Christus ervoor zorgt dat wij zullen komen tot heel de volheid van God. Is het de Heer Jezus zelf niet die daarmee begint? In Handelingen 1 vers 4 tot 8. Je zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Vertel dat u de Heilige Geest hebt ontvangen, dat die over u is gekomen enzovoort, dan moet daar ook die kracht zijn. Als er dan geen kracht is om het leven te leven wat God voor ons bedoeld heeft, dat we elkaar lief zullen hebben, dat we de zonde zullen overwinnen, dat we de wereld zullen haten, zo kan ik nog wel een poosje doorgaan. Als wij dan niet de boodschap van het kruis verkondigen, maar een andere boodschap, dan doen we dat niet uit de kracht van God. Dan doen we dat uit eigen kracht. Dan zijn we misleid. Dan moeten we terug naar het woord van God. Dan moeten we terug naar de basis. Christus heeft dit allemaal voor ons bereikt op het kruis van Golgotha. Daar is het gebeurd. Daar zijn wij verlost van onszelf. Daar heeft Hij voldaan aan de rechtseis van God. Opdat wij zouden kunnen leven tot eer en glorie van zijn naam. God heeft de wereld geschapen, heeft de mens geschapen. En ons heeft Hij, als we wederom geboren zijn, herschapen. Tot de heerlijkheid van God, tot de heerlijkheid van Christus, dat die meer en meer gestalte in ons zal krijgen. Waarom lopen wij dan soms allemaal nog zo, als het ware, te tobben? Zijn er dan geen moeilijkheden in ons leven? Oh ja, plenty. Er is vanmorgen ook al een getuigenis van gehoord, maar ook gehoord hoe God werkt in mensen. Om te voorzien in onze nood, omdat Hij onze voorziening is. Vrijdagmiddag waren we even bezig met de 2 Petrus. Misschien kunnen we er even in kijken. 2 Petrus 1. We hebben het niet over Paulus, we hebben het over Petrus. Het maakt ook niet uit of Paulus of Petrus, het is het woord van God. Het is geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat is de auteur van het boek, van de Bijbel, van het woord van God. En wat schrijft hij dan hier? Immers, zijn goddelijke kracht. Gaat het weer over die kracht van God. Zijn goddelijke kracht. Niet onze goddelijke kracht. Het is zijn goddelijke kracht. Die kracht wordt ook nooit van u, van mij. Die kracht wordt nooit van ons. Die kracht woont in ons. En die kracht blijft van God. En die kracht stuurt ons aan, naar geest, ziel en lichaam. Maar het blijft zijn kracht. Hij blijft de auteur. Hij heeft daar de beschikking over. Wij mogen die nooit gebruiken voor onszelf, op welke wijze dan ook. Het is in zijn naam. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons, dus voltooid verleden tijd. Want die ontvang je bij je wedergeboorte, als het ware. Dan is het er het begin, maar die kracht moet toenemen, daarom bidt Paulus er ook voor, daarom krijgen we oefeningen, daarom krijgen we verdrukkingen, daarom moeten we bidden, daarom moeten we leven. Maar zijn goddelijke kracht heeft ons in het beginsel alles geschonken, alles. Dus altijd die volheid van God, altijd die volmaaktheid. Hij doet dat niet in delen, hij doet geen half werk. Hij heeft ons alles geschonken. Dus dat is uw erfdeel. En Paulus legt dat uit dat wij als heidenen, Efeze 2 en 3, 2 geloof, hè, legt hij uit dat we mede-erfgenaam geworden zijn. Mede-erfgenaam eerst met Israël, maar ook met Christus. Het is onze erfenis. Hij heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus om het leven van een kind van God te leven zoals God het bedoelt, daarvoor heeft hij u alle middelen en alle kracht geschonken. En u mag kijken op wat u fout doet, u mag kijken op wat u fout gedaan heeft, u mag kijken op wat u niet kunt en misschien wordt dat wel een hele lange lijst. Maar daar komen we niet zoveel verder mee. Wij komen pas verder als wij ons vullen met het woord van God. Wij komen pas verder als wij het woord wat Jezus zegt eten. Dat is brood. Dat is leven. En dat gaat u ook in uzelf merken als daar de krachten zijn van de duisternis die u misschien, als u wil Bijbel lezen, aftrekken. Die allerlei verkeerde gevoelens in u binnenbrengen of verleiding of verzoek of wat het allemaal. Dan gaat u steeds meer en meer merken dat die goddelijke kracht dat als het ware overwint. Dan doet u soms niks en dan is daar de vrede. Dan is daar de blijdschap. Dan is daar de heerlijkheid. Dat is het leven van God. Die heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus ook tot de godsvrucht. En dan staat er, door de kennis van hem. En misschien dat we daar een beetje soms fout in gaan. De Heer Jezus die weet alles. Die weet precies wat u vandaag meemaakt. Hij weet ook wat u morgen meemaakt. Hij weet ook degene waarvoor u aan het bidden bent, wat die nodig heeft. Hij weet ook hoe die tot geloof zal komen, of tot genezing, of tot bekering. Of wat. Hij heeft alle kennis. Maar als wij nou niet naar hem gaan, om die kennis van hem te ontvangen, dan missen we de kennis. Dan weten we niet wat we zullen bidden naar behoren. Pas heb ik het een keer gezegd, geloof ik, hier op een andere plaats dat ik gelezen had. Als een jongetje die gaat het belletje drukken op de deur. Hij drukt op die bel en dan komt iemand aan de deur, maar dan is hij al weg. Zo kunnen wij soms bidden. Van alles vertellen tegen de Heer en dan zijn we weer verder. Hij krijgt niet eens de kans om antwoord te geven. Hij krijgt niet eens de kans om met ons te praten. Hoe moet Jezus die kennis aan ons meedelen als we niet leven in gemeenschap met hem? Die rijkdom van de genade, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. En laten we nou eerlijk zijn, broeders en zusters, laten we ons nou ontmoedigen. In ons persoonlijk leven, maar ook als gemeente. Dan zeggen, heren, we hebben het allemaal ontvangen wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Maar heren, onze gemeente ziet er nog niet uit zoals u dat bedoeld hebt. Dat het volstroomt, vol van leven. Vol van die liefde, vol van die heiligheid, vol van die reinheid. Vol zoals God dat bedoeld heeft. Hij heeft ons geroepen daarvoor, door zijn heerlijkheid en deugd. Zie je het weer, hij heeft ons geroepen. Door zijn heerlijkheid, door zijn deugd. Het is niet aan u. U kunt niet zeggen, ja maar ik heb Jezus aangenomen. Ik heb het gedaan. Nee, hij doet het. Als u Christus ervaart, heeft hij dat bewerkt. Dat is de kracht van God, dat is de werking van God. Nou, deze kracht, lieve broeders en zusters, die hebben we nodig vandaag. En we focussen er soms veel op de kracht van wonderen en tekenen, zoals de Heilige Geest, vooral ook in de begintijd natuurlijk, dat het woord deed medewerken, door het betonen van tekenen en krachten, zoals we ook lezen van Paulus, dat zelfs de zweedoeken, die werden rondgebracht, mensen werden daardoor genezen. Nou, dan zeggen we, heren, deze kracht die zien we wel, maar niet in zijn volheid. Maar laten we ons daarnaar uitstrekken. Laten we bidden net als Paulus, opdat die kracht van God openbaar komt, te midden van de gemeente. En als we niet weten hoe het moet, ja, dan moeten we juist bij Jezus zijn. Dan moeten we bij de Vader zijn, bij de Zoon. En door de Heilige Geest, dat Hij ons onderwijst, dat Hij ons helpt. Maar Hij heeft het u al geschonken. Hij heeft het ons geschonken. Wij moeten het ontdekken. Wij moeten het uitpakken. Wij moeten die erfenis ontdekken. Wij moeten het woord leren kennen. Het woord moet ons leiden. Hij moet ons leiden door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Maar broeders en zussen, laten we ervoor zorgen Dat we niet klein blijven. Dat we niet onontwikkeld blijven. Dat we niet blijven bij de beginselen. Dat we niet blijven alleen bij de bekering van de dode werken. Maar dat we verder gaan. Zoals de schrift dat onderwijst aan de Hebreeën, aan de Judeërs. Dat ze verder moesten gaan. Dat ze ontwikkeld moesten worden. En laten we bovenal de Heer danken. Voor wat hij gedaan heeft, wat hij doet. Als we van de week weer horen hoe hij gewerkt heeft onder de kinderen. Het getuigenis wat we van Marijke gehoord hebben, wat hij gisteravond gedaan heeft. En wat de Heer nog verder gedaan heeft, de hele week door. Laten we daarvan getuigen om hem de eer, de lof en de dank en de aanbidding die hem zo toekomt. Een van die mooie teksten vind ik Colossense 1, vers 27, hè, dat die heerlijkheid van God, Christus onder u, Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Al uw werken, al uw inspanning, alles zal falen als u het doet zonder Jezus. Alles zal falen als wij het niet doen voor hem. Alles zal falen als we het niet doen door hem. Alles zal falen. Het is alles uit hem en door hem en tot hem. Dus is dat zo'n heerlijke ontspanning. En laten we niet de Heeren beschuldigen of de predikers om te zeggen ze leggen de lat zo hoog, dat is nooit te bereiken. Dit is Gods woord, dit is de waarheid. En die rijkdom die is zo groot, die is zo hoog, die is zo heerlijk. Heerlijk, dat grijp je niet in een dag, dat grijp je niet in een week, dat grijp je niet in een jaar. Dat is het proces, daar zijn we allemaal mee bezig, daar zitten we allemaal in. En laten we dan vertrouwen op God voor de problemen in ons leven. Laten we vertrouwen als we tot hem bidden. En laten we bovenal vertrouwen op zijn kracht en op hij die een goed werk in ons begonnen is. Laten we nog één voorbeeld nemen van Paulus uit Filippenzen 3. Paulus was ook een mens, net als wij. Hij was natuurlijk geroepen. Hij was natuurlijk een apostel. Hij had natuurlijk vele openbaringen van de Heer ontvangen. Maar hij bleef ook een mens van vlees en bloed. Hij leefde ook uit de genade die God hem gegeven heeft. Hij getuigt daar zelf ook van. En als we dan lezen in Efeze 3, vers 7 en 8, dan gaat Paulus eerst vertellen, we kennen dat denk ik allemaal, hoe hij was, fariseer uit Hebreeën en hoe hij geboren is, naar de wet onberispelijk, enzovoort, enzovoort. Vervolger van de gemeente, maar dan zegt hij in vers 7, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ik ben de laatste tijd nog wel eens met mijn neus opgedrukt. Openbaring 12 vers 11, daar staat dat ze hebben hem overwonnen, hè, die boos, door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis. Maar er staat nog iets achter. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. En dat hebben we gezien van Paulus. Paulus heeft zijn leven ook niet lief gehad tot in de dood. Hij moest door de Heilige Geest werd hij gedreven naar Jeruzalem. Hij wist dat hem daar verdrukking te wachten stond. Hij wist dat hij uiteindelijk vermoord zou worden, dat hij omgebracht zou worden. Maar hij zegt, ik ben bereid voor Christus te sterven. En hier zegt hij, alles wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Schade. Het is niet zo dat hij daar nog enig goed uit wilde halen. Het is niet zo dat hij daar nog iets van wilde redden. Hij zegt, ik heb het als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Het gaat om de Zoon, lieve broeders en zusters. Hij is Heer, Hij is God, Hij bezit alle kennis. Hij is de zaligmaker, Hij is de verlosser, Hij is de gekruisigde, Hij is de gestorven, Hij is de opgewekte, Hij is de verheerlijkte Heer. Het gaat om de Zoon, wij zijn een vat, wij zijn een instrument. Het gaat om Christus Jezus. Zit hij mijn Heer, als het ware mijn koning, mijn God. Om wie? Kijk, die relatie van Paulus met de Vader, die relatie van Paulus met Christus. Zo'n intieme omgang als het ware. De kennis van Christus Jezus, om wie, mijn Heer, om wie ik dat alles als schade ervaren. Hij heeft ervaren dat heel zijn opvoeding, heel zijn kennis, heel zijn wetticisme, alles wat hij had. Dat het alle zijn eigen goede werken, mag ik het zo eens zeggen, al zijn eigen goede werken. Hij heeft dat beschouwd als schade. Hij begreep dat dat in de weg stond. Dat stond Christus in de weg om openbaar te worden. Zoals ik soms ook in het pastoraat mensen adviseer als ze tot geloof gekomen zijn onder een foute prediking. Dat ik zeg, verwerp alles wat je geleerd hebt wat niet overeen zijn met het woord van God. Daar moet je niks meer van doen willen hebben. En dat God het uitzuivert. Die hebben ook goede dingen gehoord. Dat blijft. Maar wat je zelf meebrengt. Alles heb ik als schade beschouwd. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Hij heeft ontdekt. Dat is de bron. Dat is het leven. Om wie ik dat alles als schade ervaren. En ik beschouw het als vuiligheid. Zie je dat? Vuiligheid. Het kon als het ware niet staan in de schaduw met Christus. Al onze goede daden, die zijn als een bezoedeld kleed. Die kunnen nooit als het ware staan in de heiligheid, de reinheid en de liefde van Christus. Dat is onmogelijk. Alles is aangetast. Alles is bezoedeld. Alles wat uit onszelf, vanuit het menselijke komt. En daarom zegt Paulus, ik beschouw het als vuiligheid. Hij had maar één ding. Opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Niet door uw inspanning. Niet door mijn inspanning. Hoewel het goed is om je inspannen. Dat is een andere zaak. Maar wel door hem. En uit hem en tot hem. Die uit de wet wordt door het geloof in Christus Jezus. Paulus geloofde in de Zoon. Paulus geloofde in de gekruisigde. In de verrezen Heer. Hij geloofde dat hij de Zoon van God was. Hij geloofde dat hij de kracht was. En hij geloofde. Als hij het woord predikte. Zoals God het bedoelt dat er ook de zielen tot geloof en tot bekering zouden komen. En dan die rechtvaardigheid die uit God is door middel van het geloof. En dan zegt Paulus. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Daar hebben we het weer. Hè? Die kracht van God. Die kracht van de opstanding. Die kracht die wij ook nodig hebben. Om te overwinnen al onze moeilijkheden, al onze problemen in het leven. Maar Paulus die jaagde daarna. En al zijn rugzakjes, die gooide hij af als het ware. Hij sleepte niks meer mee. Hij was die man in de renbaan die zo weinig mogelijk aan had. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstand. En de gemeenschap van zijn lijden. Daar was Paulus ook niet bang van. Hij moest lijden. Dat hoort bij ons leven, broeders en zusters. Als wij Christus Jezus Godvruchtig willen leven voor hem, dan zullen ook wij lijden te verduren krijgen. Daar moet je niet van schrikken, maar ook voor dat lijden hebben wij die kracht nodig van God. Om dat lijden te kunnen verdragen, in je gevoel, in je hart, in je verstand, waar dan ook. Maar dat hoort erbij, maar ook daarvoor is die kracht. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, hè, Romeinen 6 spreekt erover, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb, zegt Paulus, of volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te begrijpen. Dat mogen wij wel doen. Wij mogen ernaar jagen. En u weet zelf of u ernaar jaagt. Ik jaag ernaar om het ook te begrijpen. En daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. Vergeet alles wat achter u is in die zin. Ook alles wat u meegemaakt, alle verdrietige dingen, boze dingen, ook mijn broeders, zussen, dit, vergeef hen. Vergeet wat achter je is en strek je uit wat het voor je is. Jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus onze Heer. Amen. Heer, dat wij ook zo mogen jagen naar ons doel. De verheerlijking van Christus. De verheerlijking van de Vader en de verheerlijking van de Zoon. Om zijn vrucht te mogen dragen. En Vader, dank u voor uw woord. Dank u voor alle voorbeelden. Dank u, Heer, voor het leven ook van Paulus. Wat we daarvan mogen leren. En Heer, dat is ja, wat u doet in de mens. Dat is het leven van God. Dat is de werking van het woord. Dat is de werking van de Heilige Geest. En Heer, we hoeven niet allemaal Paulus te worden, Heer. Maar we zijn wel allemaal kinderen van de levende God. Van de waarachtige God. En elk kind mag leven uit uw kracht. Heer, daar prijzen we je voor. Ik dank u zo, Heer, dat u uw kracht beschikbaar hebt gesteld, Vader, in de Zoon. En dat Hij die in ons is, meer is dan die in de wereld woont. En Heer, daarom is ons vertrouwen, ook voor de toekomst, niet gericht op onszelf, maar op u. Op de levende, op de waarachtige God. In Jezus' naam. Amen.